Ik werd vanmorgen om 6 uur wakker en was mijn stem kwijt. Dus dat is een interessante uitdaging als je dan hier vanmorgen moet spreken. Maar hij is langzaam weer een beetje teruggekomen. Dus als u zich rustig houdt, dan gaat het vanzelf. Ik weet niet wat 2014 voor u gaat brengen. Wij gaan in Veenendaal door een hele spannende tijd heen. Degenen die de spullen krijgen, gelezen hebben. Als alles doorgaat, stemt de gemeente volgende week maandag over een nieuw gebouw. Na 9 jaar op zoek te zijn naar een eigen gebouw, ziet het ernaar uit dat we dat mogelijk gaan krijgen. Er is nog 1 klein hobbeltje. En dat is de gemeente Veenendaal. Daar moet een bepaalde wethouder gewoon zeggen, u mag daar gaan zitten. Dus wij bidden met elkaar dat, net als in de Bijbel er staat, dat hart van de koning door God voorbereid wordt, dat God het hart van de wethouder zo bereidt, zodat we volgende week in ieder geval die stap zouden kunnen maken. Tegelijkertijd gaan we komend jaar met een nieuw soort gemeente beginnen. Daarnaast een experimentele gemeente. Klink, weer een nieuw experiment. Allemaal hele nieuwe dingen. En de vraag is dan, hoe ga je daarin? Hoe sta je daarin? En ik moet eerlijk zeggen, het is heel simpel. Ik ben een doer, dus ik wil dat altijd gewoon goed organiseren en goed doen. Ik ben een doener. En elk jaar, als er een nieuw jaar komt, dan begin ik mijn eerste toespraak in het nieuwe jaar, die altijd te maken heeft met gebed. Dus ik preek altijd tegen mezelf, u mag meeluisteren vanmorgen, zodat ik mezelf opnieuw weer bepaal dat het uiteindelijk gaat over hem die in en door mij heen werkt, hem die het hoofd is van de gemeente. En het thema van vanmorgen is bidden met open handen. Even kijken of ik hem aanzet, ja. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, bidden met open handen is een basishouding voor gebed naar Gods wil. Dit is de manier waarop we heel vaak bidden. En dat laat gewoon zien wat ik in mijn handen heb, hou ik vast, dat laat ik nooit los. Dat geeft echt een stukje overtuiging. Terwijl de Jood heel duidelijk bidt met zijn handen open. En vanmorgen wil ik met u gaan nadenken over een aantal aspecten die te maken hebben met dat thema bidden met open handen. Ik ben erop gekomen omdat een aantal jaar geleden dat het thema was van de Nationale Week van Gebed. Die is ook altijd de eerste week. En ook deze week komen weer heel veel mensen samen. Er zijn zelfs een aantal mensen die gewoon een aantal dagen in retraite gaan om heel bewust te zeggen, ik wil het begin van het jaar mij afstemmen op God. En als we bidden met open handen, dan is het heel belangrijk om te realiseren. Doet hij het nou? Ja. Dat het gaat niet alleen om onze handen, want als ik zeg bidden met open handen, dan is dat een uitdrukking, als ware een uiterlijk teken van wat er binnenin mij moet zijn. En zo lezen we bijvoorbeeld in Klaagliederen, laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Je kunt dus blijkbaar je handen opheffen, je kunt dus blijkbaar bidden met woorden waar je hart niet bij betrokken is. En je moet je voorstellen, de man die dit gezegd heeft, leeft in een oorlogssituatie. Als de man deze woorden uitspreekt, dan liggen er om zich heen huizen in puin, er liggen lijken en de stad is vernietigd. We hebben het niet over Jeremia, het komt uit het boek Klaagliederen. En hij heeft heel duidelijk gerealiseerd van de situatie is veranderd. Voor die tijd, voordat dat stad in puin lag, kwam het volk elke week bij elkaar om zijn gebeden te hebben. Maar als je dat volk een klein beetje kent, moet je tot ontdekking komen dat ze baden met open handen. Maar hun hart was heel ergens anders mee bezig. Terwijl ze aan het bidden waren, waren ze aan het nadenken hoe ze handel konden drijven. Terwijl ze aan het bidden waren, waren ze aan het nadenken wat ze morgen gingen doen. In plaats van dat ze op God gericht waren, waren ze op zichzelf gericht. En vandaar dat de profeet heel duidelijk zegt, mensen, als je bidt, zorg dan dat je niet alleen uiterlijk bidt met een open handen, maar zorg dan ook dat je hartsgesteldheid erbij is. Nou, wat is dat nou bidden met open handen? Wat is dat nou bidden met de juiste hartsgesteldheid? En ik ga u 5 gedachten meegeven die u alle 5 kunt onthouden, want u heeft 2 handen. En elke keer doe ik een gebaar met die handen. En als u die gebaren onthoudt, dan denkt hij, oh ja, daar heeft hij het over gehad. Ja, bent u er klaar voor? U kijkt me aan, u zegt wel mooi. Oké, het eerste wat het is, bidden met open handen, is denk ik, heeft alles te maken met loslaten. Bidden met open handen is niet dit, maar bidden met open handen is dat je dit doet. Dat je op een gegeven moment je handen opent en los durft te laten dat wat erin zit. Want laten we eerlijk zijn, ik heb het net al gezegd, ik ben een beetje een controlefreak. Ik hou ervan om de dingen vast te houden. Dus toen ik vanmorgen om 6 uur wakker werd, werd ik wakker niet omdat hij zijn beminde in de slaap ging, maar omdat ik na zat te denken over alles wat de komende week weer moet gebeuren. En dat ik denk, oh, dat moet ik regelen, dat moet ik regelen, dat moet goed, dat moet goed, dat was goed. En het was net als God tegen mij vanmorgen zei, Eugène, waarom ga je niet je eigen preek even in praktijk brengen? Waarom leer je het gewoon niet loslaten aan mij? En ik moest ook denken aan de woorden in de bergrede. U kent ze denk ik allemaal. Ik even hier staan, kan iedereen het een beetje zien? Zo? Ja, hè? Kunt u dat een beetje zien? Oké. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Dat is interessant. En soms doen wij het ook. Dus hoewel we geen heidenen zijn, gedragen we ons soms wel als heidenen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dit alles nodig hebben. Zoek liever eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Andere vertaling zegt, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat is heel duidelijk. Maak je dus niet bezorgd. En wij hoeven ons gelukkig over heel veel dingen niet bezorgd te maken, want eten en drinken, dat is er in overvloed. Het gebed geef ons heden, ons dagelijks brood, is een gebed wat wij bidden, terwijl wij het gewoon het brood in de kast hebben liggen. Toch? Maar er zijn wel heel veel andere dingen waar je je bezorgd over kan maken. Dingen waarvan je denkt, nou, ik weet het nog niet. Ik denk bijvoorbeeld aan, als het gaat over loslaten, je kunt je bezorgd maken over het feit dat kinderen opgroeien en op een gegeven moment van een tiener een volwassene worden. En dan moet je tegen jezelf zeggen, ik moet mijn kinderen loslaten. Ze moeten daarin hun eigen leven leiden. Of wat denk je van het loslaten van de toekomst? Want laten we eerlijk zijn, wij hebben de toekomst maar beperkt in handen. Wie kan door bezorgd te zijn een dag langer leven? Wij weten helemaal niet of het eind van het jaar er nog zijn. Of als ik denk aan loslaten, wat denk je van het proberen te voldoen aan de verwachtingspatronen van mensen om je heen? En dan kun je heel erg mee bezig zijn van, ben ik iedereen, vindt iedereen me wel aardig? Luistert iedereen wel naar mij? Kijkt iedereen wel naar mij? Doe ik nou wel wat ik moet doen? Ook dat zul je moeten loslaten en moeten zeggen, ja, maar ik ben een koningskind en ik wil zijn wie ik ben in Gods ogen. Of wat denk je van het loslaten van je tijd, je geld, je bezit? Allemaal dingen die je moet doen. En de vraag vanmorgen is aan het begin van dit nieuwe jaar, als we praten over bidden met open handen, wat is hetgene wat jij moet loslaten? Wat is hetgene wat je moet loslaten, zodat je het bij hem kunt brengen en zeggen, Heere God, dit is wat ik bij u wil leggen. Mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar is dat ik ga leren om los te laten en het bij u neer te leggen. Dat is het eerste. Leren loslaten. Het tweede heeft te maken met overgave. Want op het moment, dit is loslaten en dit is overgave. Help. Ik moet leren mezelf over te geven. Ik denk dat een van de belangrijke aspecten is van het Koninkrijk van God. De Bijbel spreekt heel duidelijk dat als we christen zijn, dat we zijn eigendom zijn. De Bijbel vergelijkt ons met een soldaat. En als een soldaat eenmaal een oorlog verloren heeft, dan is hij op dat moment, hoort hij bij de nieuwe Heer. Dan is hij zijn rechten kwijt. Dan mag ik vanmorgen tegen u zeggen, wij hebben toen we tot geloof kwamen onze rechten afgelegd bij het kruis. Of niet? We hebben onze rechten afgelegd bij het kruis. En dat betekent dat we voortaan hij degene is die het voor dat moment voor ons zeggen heeft. Hij is degene die het laatste woord heeft. Overgave wil zeggen dat je zegt, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik moest opnieuw denken aan die overbekende woorden, die we allemaal kennen en waar we straks opnieuw bij stilstaan als we het avondmaal vieren. Jezus vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. En zijn leerlingen volgden hem en hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver. En hij knielde daarna neer om te bidden. En hij bad, Vader, als u het wil, neem deze beker van mij weg. Want ik haat ervan om de weg van Gogota te gaan. Ik wil helemaal niet sterven. Ik wil gewoon bij de discipelen blijven. Ik wil gewoon een tijdje nog gaan vissen. Dit is veel gezelliger. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. En uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. En hij werd vervallen door doodsangst, maar hij bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. En toen hij zijn gebed opstond en terugliep naar zijn leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Zo'n indrukwekkend iets. Jezus die de weg van Golgotha gaat en zegt, Heere God, mijn wil is, ik wil het leven vasthouden. Maar wat u van mij vraagt is dat ik het leven loslaat, mijn leven loslaat, en dat ik mij overgeef. En dat ik zeg, Heer, u bent degene die het voor het zeggen heeft in mijn leven. In elk aspect van mijn leven. is Hij niet alleen je redder, maar is Hij ook de Heer van je leven. Heeft Hij te zeggen in elk facet van je leven? En durf je in elk facet van je leven te zeggen, ja Heer, U heeft daarin het laatste woord. Ik wil U erkennen als mijn koning, mijn Heer, en ik wil dus ook bidden uit het gebed van overgave. Niet mijn wil, maar Uw wil geschieden. En waarom zeg ik dat? Omdat ondanks dat we dat weten, we heel vaak toch op onszelf gericht zijn. Het gaat toch heel vaak over ons. Het gaat toch heel vaak over ik. Heel veel van onze gebeden zijn egocentrische gebeden. Heer, ik voel me niet lekker, dus wilt u me graag lekker laten voelen. Heer, ik mis wat, wilt u zorgen dat ik dat even krijg. Heer, ik heb dat nodig, wilt u dat gauw geven. Heer, liefst vandaag. Toch? Dat de Bijbel ons leert, dat overgave is dat je zegt, Heer, niet uw wil, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het kan betekenen dat je soms op plekken bent waar je niet zou willen zijn, dat je soms dingen doet die je niet zou willen doen, waarvan je diep in je hart toch weet, dat is wat de Vader van je vraagt. Toch? Dat heeft te maken met overgave. Ik las een ander verhaal. Rechabin is de zoon van Salomo en die wordt koning en hij zorgt er eigenlijk voor, eigenlijk door God heen, dat het koninkrijk splitst, maar dan staat er dit. Toen Rechabin zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht stevig in handen had, legde hij wet van de Heer naast zich neer en alle Israëlieten volgden zijn voorbeeld. Als we sterk zijn, als we machtig zijn, als we alles voor elkaar hebben, dan is overgave juist heel moeilijk. Weet je wanneer wij geen moeite hebben met overgave? Als we gewoon helemaal in de puinhoop liggen. Als niks lukt. Als we gewoon aan alle kanten het idee hebben dat we vastzitten, dan hebben we geen probleem met overgave. Maar zodra we weer eenmaal kunnen, en deze man ook. Deze man die op een gegeven moment zich stevig had, zo mooi. Toen Rechabin zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en zijn macht stevig in handen had, had hij God niet meer nodig. En wat staat er? En alle Israëlieten volgden zijn voorbeeld. Dus blijkbaar is dat makkelijker dan God blijven vertrouwen, ook in die momenten dat je sterk bent. We gaan naar het derde punt. Wat was het eerste ook alweer? Het eerste punt met gebed, wat moesten we doen? Loslaten. En het tweede is overgave. Oké, dan gaan we naar het derde toe. En het derde is dit gebaar. Want het derde heeft te maken met verwachting. Het derde heeft te maken met het feit dat wij heel duidelijk het willen verwachten van God. Bidden met open handen heeft te maken met het omhoog kijken en zeggen, Heere God, ik weet niet hoe de toekomst gaat, maar ik verwacht het van u. Ik verwacht in mijn gebeden, ik verwacht uitkomst. We lezen bijvoorbeeld in Jacobus dat als iemand van ons in wijsheid tekortschiet, dat we God daarop mogen vragen, toch? Maar staat erbij dat God het wil geven zonder verwijt als we het vragen in geloof. Nou, een ander woord voor geloof is verwachting. Verwachting dat God iets doet met mijn gebeden, dat God iets doet met mijn leven en als ik hem dingen voorleg, dat op een of andere manier dat in de hemel iets teweeg brengt. En opnieuw dacht ik, wat is nou een mooi voorbeeld? En dan denk ik, Elia. Ik ga allemaal van die hele simpele voorbeelden, u kent ze allemaal. Weet je, het is gewoon even herhaling. Moet je voorstellen wat hij zegt. We weten allemaal die geschiedenis van Agab met de Baalpriesters. En daar staat, weet je wel, en Elia heeft uiteindelijk de overwinning behaald. Er werden twee offers neergezet en de Baalpriesters gingen eromheen dansen en er gebeurde niks. En hij zei, volgens mij is jullie God doof. En er gebeurde nog helemaal niks. En uiteindelijk moet zijn offer, wordt nat gegooid, komt heel veel water omheen. En dan bidt hij één gebed tot de Heere God in de hemel gaat open. En er komt een bliksemschicht en het altaar is gelijk vernietigd. En God spreekt. En daarna zegt hij het volgende. Dan zegt hij tegen Agab, ga nu wat eten en drinken, want ik hoor het geruis van de stortregen zal. Er is nog geen wolkje aan de lucht, hè? Er is geen wolkje aan de lucht. Moet je voorstellen, jij hebt een barbecue, stralende regen, prachtig weer, en je zegt tegen die mensen, jongens, even heel snel eten, want er komt binnen 5 minuten een bui. Dan pakken ze een buienradar, daar zeggen ze, volgens mij heb je het verkeerd. Ze geloven je echt niet. Nou, er gebeurt dit. Elia ging naar de top van de Karmel. Hij ging daar gehurkt op de knieën grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. Dat is voor ons vaak een teken van wanhoop. Hè? Dat is van hem een teken van gebed. En zijn knecht droeg erop, ga jij eens kijken, de kant van de zee op. En de knecht kwam te kijken en toen hij terugkwam, zei hij, sorry, er is niks te zien. En Elia denkt, ja, maar dat kan niet, voor mij moet je nog een keer gaan kijken. Hij komt terug en zegt, sorry, er is niks te zien. Hij zei, je moet nog een keer gaan kijken. 7 keer langs. En dan zegt hij, 7 keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de 7e keer terugkwam kijken, zei hij, er komt een klein wolkje uit de zee opzetten, niet groter dan een hand. Het is natuurlijk al iets groter, want het lijkt op die afstand. Het is in ieder geval heel klein. Laten we nu eens zijn. Daarop zei Elia, ga snel naar Ahab en zeg dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken. Anders zal de regen hem nog de weg afsnijden. Ik heb zitten denken, wat zou ik doen? Volgens mij zou ik toch gewacht hebben tot die bui kwam voordat ik dat zou zeggen. Ja toch? Ik zou toch zeggen, Heere God, het is wel een klein wolkje. Maak er nou gelijk een hele grote van, dan heb ik minder geloof nodig. Het is wel een verrekt klein wolkje. Maar hij vertrouwde dat God had beloofd dat de regen zou komen, dus er komt regen. En dan lezen we verder die geschiedenis. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd, de wolken stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Ahab reed in de richting van Jezreel. Elia werd door de hand van de Heer gegrepen, hij schortte zijn lendendoek op en rende voor Ahab uit, helemaal tot Jezreel. Wauw, dat is verwachting. Dat is op een gegeven moment verwachten, zeggen Heere God, u gaat iets doen met mijn gebeden. Mag ik u een vraag stellen? Zijn er verlangens die u het komende jaar bij God neerlegt? En dan denkt u, ach Heere God, ik doe dit al 25 jaar, er zal dit jaar ook wel niks meer komen. Maar ja, Eugène heeft gezegd dat ik moet bidden, dus ik bid. Weet je, dan bid je met je handen, maar niet met je hart. Bidden met open handen wil zeggen dat je verwachting hebt dat God iets met je gebeden gaat doen. Wat weet ik niet? Hoe weet ik niet? Maar dat God er iets mee gaat doen. Want de kerstdagen kregen wij te horen in onze gemeente dat een stel uit elkaar zou gaan. Na 20 jaar getrouwd. Ik had slechte kerstdagen. Ik hoorde het de eerste kerstdagsmorgens. Ik zal je vertellen, ik was zo boos. Ik was zo boos op de gebrokenheid in de schepping. Ik was zo boos dat zulke dingen gebeuren. Daar kan ik zo boos komen. En een beetje... En menselijk gesproken gaat dit gewoon gebeuren. En ik weet alleen maar dat er een God in de hemel is en dat ik het bij hem breng en zeg, Heere God, ik verwacht dat u met deze situatie iets gaat doen. Ik weet niet wat, ik wil u wel vertellen wat ik graag zou willen zien. Nou, eerlijk zijn, ik heb wel ideeën, ik kan u al wat aanreiken. Maar ik leg het in uw hand. Mijn verlangen is dat ze bij elkaar komen. En als ze toch uit elkaar gaan, dan bid ik dat u met beiden meegaat en uw eigen weg gaat. Dat is wel mijn verlangen. Maar ik verwacht dat u iets doet met mijn gebed. Mijn grootste worsteling is de gebeden die niet uitkomen zoals ik ze wil. En de boze die fluistert me dan in, zie je wel, Eugène, ze komen toch niet uit. Waar maak je je druk op? Waarom stop je niet met bidden? Ken je dat? En dan denk je, ja, dat is eigenlijk wel waar. Heere God weet het eigenlijk toch al, dus waarom zou ik ervoor blijven bidden? En je verwachting is weg en je stopt met bidden en je laat het zijn zoals het is. Toch? Ik had een overgrootvader die bad voor het behoud van zijn kinderen en kleinkinderen. En al zijn kinderen hebben het geloof overboord gegooid. Als een kleinkinderen hebben het geloof overboord gegooid. En daarna kwam er een nieuwe generatie waar ik toe behoor. Waar praktisch alle kleinkinderen uit die familie geloven. Het heeft generaties overgeslagen. Maar God is toch verder gegaan met de gebeden van mijn overgrootvader. Daar geloof ik in. Een zeer gelovige man in Indonesië. En God is daarmee verder gegaan. Het slaat soms over generaties. Ik weet niet hoe het werkt. Maar God doet iets met mijn gebeden. Dus dat geeft me verwachting. Ook het komende jaar. We hebben als gemeente 3 keer een gebouw gekocht. 3 keer is het afgewezen. Oh, ik zal je vertellen, God en ik hebben een interessante worsteling gehad. Ik was zo boos. En wat we nu gaan krijgen, mogelijk, opnieuw leg ik in Gods hand, is het mooiste wat we ooit hebben gekregen. We hebben nog nooit zoiets moois gekregen als wat we nu op ons wacht krijgen. Voor dat geld zelfs nog. Ook dat weet God. En waarom ik zoveel jaren heb moeten wachten, ik weet het niet. Ik moet u zeggen, ik had het liever een aantal jaar geleden iets gehad. Dat is natuurlijk simpeler geweest. Maar opnieuw moet ik leren aan het begin van het nieuwe jaar verwachting. God gaat iets doen met mijn gebeden. Ho. Ik moet denken aan Habakkuk. Dat vind ik zo mooi. Habakkuk wordt geconfronteerd met het feit dat Israël, die zondig leeft, gestraft wordt door een volk wat nog zondiger is. Hij zegt, Heer God, even voor alle duidelijkheid, zij zijn erger dan wij hoor. En u gebruikt hun om ons te straffen. Volgens mij klopt dat niet. Past niet in mijn theologie. En dan zegt Habakkuk dit. Ik ga op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op het bolwerk. Ik kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. En ik blijf hier staan tot ik antwoord op de Heere God krijg. En dan staat er in de Bijbel dat God een antwoord gaf. Maar hij blijft gewoon bidden. Dat is heel simpel wat hij zegt. Ik blijf staan, ik blijf bidden en ik wacht op een antwoord. Dus, dit was verwachting. En nou gaan we komen bij het handkeesje omdraaien. Dit is allemaal zo. Dan ga je mensen zegenen. Want God heeft ons ook geschapen om te zegenen. Als je bidt, dan komen ook mensen in je gedachten. En als je bidt, word je bepaald bij mensen. Als je biddend door het leven gaat, dan zie je dingen die andere mensen niet zitten. En God zegt, ik laat je die dingen zien, ik laat je die mensen zien, opdat je die mensen zegent in plaats van vervloekt. Of in plaats van voorbij loopt. En zegenen in de Bijbel is meer dan te zeggen, ik zegen jou in Jezus' naam, amen. Zegen in de Bijbel heeft een aantal aspecten. Ik ga ze je laten zien. Het eerste is, wat zegenen in de Bijbel altijd betekent, is een betekenisvolle aanraking. Het is betrokken zijn bij iemand. Je zegent niet op afstand de mensen in China of dat soort dingen, dat kan. Maar je zegent iemand en dan ben je op dat moment betrokken bij die persoon. Je kijkt hem in de ogen, er is iets ontstaan tussen jou en hem. Zegen heeft ook altijd te maken met het uitspreken van bemoedigende woorden. Bemoedigende woorden. Woorden zo van, jongen, ik weet dat je het moeilijk hebt, maar God is met je bezig. Toen David het helemaal niet meer zag zitten, staat er dat Jonathan hem op ging zoeken en die bemoedigde hem in de Heer. En die zei, joh, ik herinner me een psalm, psalm 2 en 23, misschien heb je die wel eens gehoord. De Heer is mijn herder en daarom ontbreekt mij niets. Ja, zegt David, volgens mij heb ik hem ook zelf geschreven. Ja, dat dacht ik wel, maar ik ben hem even kwijt. Dat is bemoedigend. Soms heb je iemand anders nodig die je helpt om je oog te richten op God. En dat is ook zegenen, dat je mensen daarin mag helpen. Wat ook zegenen is, is dat je bevestigende woorden mag spreken. Dat wil zeggen dat je tegen de ander kunt zeggen, je bent waardevol in Gods ogen. Wie voelt zich soms wel eens een nul? Wie heeft soms wel het gevoel dat alles wat hij doet niet gaat zoals hij zou moeten? En dat hij eigenlijk denkt, ik stond achteraan toen God zijn gaven en talenten uitdeelde. Dat zeggen we natuurlijk niet, maar soms. Hè? Ja. En dan zijn er heel duidelijk de bevestigende woorden dat God vanmorgen tegen je zegt, je bent een dochter van de koning. En als je de enige mens zou zijn die ooit geleefd hebt, dan zou ik nog steeds naar deze aarde zijn gekomen om te sterven voor jouw zonde. Dat zijn de bemoedigende dingen. Dat is bemoedigend. En soms heb je dat gewoon nodig om even weer te horen. Je mag er zijn. Wat het ook te maken heeft, is beschouwende woorden. Beschouwende woorden is dat je zegt tegen de ander, ik zie aan jou wat God aan het doen is. Dat je naar de ander mag kijken en dat je met iemand mag zeggen, ik zie aan jou dat God je gaven heeft gegeven om te zingen. Ik zie aan jou dat God je gaven heeft gegeven om mensen te bemoedigen. Ik zie dat God met je bezig is en ik denk dat God je die kant uit leidt. Ook dat is een onderdeel van het zegenen wat je kunt doen. En het laatste is, dat je alles doet wat in jouw vermogen ligt, om die zegen ook te praktiseren. Jonathan David zegent, zegt hij tegelijkertijd bij, wat kan ik voor je doen? Zegenen wil niet zeggen, ik zegen jou en dan ga ik weer mijn eigen weg. Dat wil zeggen, kan ik iets doen om je te helpen om de zegen die God je wil geven te verwezenlijken? Mag ik daar een deel van uitmaken? En mensen, wij zijn geschapen om mensen te zegenen. Niet om te vervloeken. De Bijbel zegt in de Bergrede, heel duidelijk, dat is een onderdeel van een nieuwe levensstijl, zegen en vervloek niet. Nou, de vraag is heel simpel, wie ga jij de komende jaar zegenen? Wie zijn de mensen het komende jaar om je heen van waar je zegt, hé, dat zijn mensen die wil ik zegenen, daar wil ik voor zijn. God heeft de afgelopen jaren een paar mensen op onze weg gebracht, van Ineke en mij, die wij nooit zouden uitgezocht hebben. Qua persoonlijkheid passen ze niet bij ons. qua interesses passen ze niet bij ons. En op een moment zijn ze op onze levens weggekomen. En wij merken dat wij door ons, wie we zijn, een zegen voor hen mogen zijn. En deze elementen in meer of mindere mate mogen doen. Een van hen is een persoon die aan depressies leidt. Dus herhaaldelijk moet ik hem helpen om uit zijn depressie te komen. Hele diepe depressies. En dan mag je hem helpen, dan mag je hem zegenen. Dan mag je er zijn. Een ander is een jongen van 18. Een heerlijke jonge knul, maar opgegroeid in een compleet gebroken achtergrond. Die niet goed weet hoe die met allerlei dingen om moet gaan. Ook onverantwoorde dingen doet. En die mag je zegenen door deze elementen te doen. Dus bij onze handen zijn gegeven om te zegenen. Dus de vraag is, wie gaan wij zegenen het komende jaar? En dan het laatste. Bidden met open handen is ook uitdelen. Het wil zeggen dat dat wat God ons gegeven heeft, dat we dat mogen uitdelen. Het is heel interessant, Matteüs 25 is een bijbelgedeelte waar niet zoveel over gepreekt wordt in de gemeente. Dat is het verhaal van het moment dat Jezus weer komt op aarde en dat alle volken dan voor hem staan. En dan worden de staten dat de mensen gescheiden worden en in twee groepen worden verdeeld. En tegen de ene groep zegt hij heel duidelijk, de gezegende worden genoemd en de andere worden de vervloekte genoemd. En als je dan kijkt van waarom ze de gezegende zijn, dan zegt Jezus het volgende. Ik had honger en jullie gaven me te eten. Ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me op. Ik was naakt en jullie kleden me. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen mij opzoeken. En dan zeggen die gezegenden, ja, maar wanneer was dat dan, Heere God? We kunnen dat niet realiseren. En toen zei hij, toen jullie dat aan een van deze onaanzienlijke hebben gedaan, toen heb je het gedaan aan mij, aan mijn broeder en zuster. Mensen, wij zijn gezegend, of niet? De meeste van ons hebben voldoende om van te leven. Niet iedereen, dat weet ik, maar de meeste van ons wel. En God zegent ons, zodat wij met onze materiële dingen andere mensen zegenen. Dat we dus uitdelen. Het is opmerkelijk dat de Bijbel in het Oude Testament bij het volk Israël deze stelling heeft. De arme heeft u altijd onder u. Dus hoe sociaal systeem je ook hebt, er zijn altijd armen. En zegt de Bijbel, zorg dat je doet wat God in je hart legt voor de armen. Voor hen die het nodig hebben. Dus deel uit. Aan hen die het nodig hebben. En er zijn er bij toenemende mate in deze maatschappij weer mogelijkheden om dat te doen. Dus, 5 dingen. Galaten 6 zegt dit. Laten wij dus, daar we de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Dat is logisch. Het begint dicht bij huis. Je eigen gemeente, je eigen mensen, je eigen gemeente die het nodig hebben. En daarna verder. Maar het zegt niet alleen onze geloofsgenoten. Voor allen. Maar je mag nooit de buiten daar vergeten en binnen daar wel doen en binnen vergeten. Bidden met open handen. Weet u het nog? Wat was het? Het tweede? Het derde? Het vierde? En het vijfde? Uitdelen. Op de nieuwjaarsbijeenkomst in Veenendaal heb ik gesproken over 2 Koningen 3. Je moet het voor jezelf maar eens lezen, het is een heel apart verhaal. Dat is het verhaal dat 3 koningen, de koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom, samen optrekken om de Moabieten te verslaan. En ze hebben een bepaalde tactiek ontdekt. Ze willen onderhands langs gaan, want daar is de vijand het zwakste. Maar ze hebben een fout gemaakt en na 7 dagen in de woestijn geweest te zijn, komen ze op een plek waar ze water verwachten en er is geen water. En het eerste wat ze dus omroepen is water. Dat noem ik een logistiek gebed. Ik heb een probleem en ik bid ervoor. En als je niet oppast, dan blijf je stilstaan bij dat water. Maar ze waren op weg om de vijand te verslaan. Dat is een strategisch gebed. De vijand verslaan, want dat is waar ze voor God gevraagd hadden. En dan ondertussen vind ik het zo mooi. Dan gaan ze God raadplegen en dan komt Elia. En die zegt tegen hen, je moet gaten graven. En daar moet je wel snel mee zijn. Want zonder dat de regen komt en zonder dat de wind komt, zal ik zorgen dat deze hele wadi vol staat met water. En zegt hij, dit is een klein dingetje voor de Heere God. Bovendien zal ik je helpen om de vijanden te verslaan. Wij kunnen zo dicht bezig zijn met logistieke gebeden. Van Heere nu, ik heb geen water, ik heb geen brood, ik heb dit niet, ik heb dit niet, ik heb dit niet. Dat we vergeten het gebed te bidden waar we voor geroepen zijn en te doen wat God ons geroepen zijn. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En dat je vergeet wat uiteindelijk je roeping is. Niet om al jouw kleine gebedjes te doen, maar dat je bidt voor de stad, de straat, de plaats waar God je geroepen heeft. De wereld waarin we staan als lichtdragers. Dat is een strategisch gebed. En het interessante is, wanneer we daarvoor uitgaan, dan zal God al die andere dingen ook wel doen. Zoek eerst zijn koninkrijk. Dat is een strategisch gebed. En al die andere dingen, die logistieke dingen, zal hij bovendien schenken. Laten we gewoon een moment stil zijn. En laten we gewoon voor onszelf denken aan het begin van dit nieuwe jaar. Wat is hetgene wat God van ons vraagt? Welk van deze elementen van gebed wil God dat in ons leven praktiseren? Dus het is dus jou en de Heere God. Moet je niet aan iemand anders vertellen. Maar neem er een moment voor om over na te denken. Vader, wij willen u vragen of u ons wil leren om te bidden met open handen en een open hart. We willen bidden om dat los te laten wat we zo krampachtig vasthouden, omdat we op een of andere manier denken dat we het allemaal zelf moeten doen. We willen u bidden, Vader, of u ons wil helpen om alle terreinen van ons leven in uw hand te leggen en ons over te geven aan u. Ook in die momenten dat we juist heel krachtig en sterk zijn. We willen uitzien, Vader, wat u met onze gebeden gaat doen. Als we naar 2014 kijken en u weet de dingen die wij in gebed bij u brengen. En we geloven en vertrouwen dat u degene bent die iets met onze gebeden gaat doen. Want de Bijbel zegt dat u een hoorder en verhoorder bent van gebeden. Vader, we willen met dat wat u ons gegeven heeft ook mensen om ons heen zegenen. De mensen die in onze buurt zijn, de mensen die op ons pad komen. En we willen dat niet alleen maar met loze woorden doen, maar we willen dat doen met een intentie van we willen iets betekenen voor die ander. En van de overvloed die u ons gegeven heeft, willen we ook uitdelen. Uitdelen aan hen in deze wereld, in deze maatschappij, die het zoveel minder hebben dan wij. We leggen dat voor u neer. En we vertrouwen dat u ons daarin ook wilt leiden in 2014. Amen. Als ik de volgende keer terugkom, dan vraag ik u gewoon, gaan we even oefenen, de 5 dingen. Het helpt altijd, hè, om een kapstokje te hebben voor jezelf. Dus de rest van de dag ga je nadenken, wat was het ook alweer, welke 5 dingen.